Ja, dankjewel Johan. Ik ga eens even mijn spulletjes neerleggen, want in de voorbereiding probeerde ik dat subtiel te doen tijdens het praten, maar dat lukte dan niet zo goed. Dus ga ik het zeker ook niet nu doen. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Kevin. Ik kom nu een jaar of 11 hier in de gemeente. 11 jaar geleden verhuisde ik samen met mijn ouders en mijn twee broertjes naar Barendrecht. En kwam ook in de EGW uit. Dus ik heb hier een hoop mooie herinneringen liggen. Ik heb hier ook mijn vrouw mogen ontmoeten. Ik ben nu 2 jaar getrouwd met Teerza. Hey. Dus ik vind het ook superleuk om hier vandaag op de laatste dag van de zomervakantie te mogen spreken. Wij hebben geen kinderen, maar we zitten wel een beetje in dat vakantieritme. Teerza die is namelijk basisschooljuf. Dus afgelopen periode mochten wij ook lekker vakantie vieren. En morgen mag ze weer aan de bak, dus dan begint het leven weer voor ons. Wie van de ouders kijkt dan uit dat de kinderen morgen weer naar school gaan? Ja, hoop gelachen, hoop handen, dus dat zal ook wel. Dus je mag je borst nat maken, Teerza. Maar in Nederland hebben we dus iets van 6 weken zomervakantie. In het verleden hebben ik en mijn familie hebben in Amerika gewoond. En daar hadden we bijna 3 maanden zomervakantie. Dus ten eerste respect voor mijn moeder die het voor elkaar kreeg om ons als broertjes bezig te houden. Om ons te laten vermaken. Maar we hadden daar wel een gewoonte om op de vrijdagavond een soort filmavond te houden. En toen hadden we nog geen smart TV. De app Netflix kenden wij niet. Met een reservoir aan films. Maar we hadden in Amerika wel een ander concept. En dat was de Redbox, heette dat. En ik zal het even kort uitleggen, want in Nederland is dat niet bekend. Maar de Redbox is een soort, zo'n soort snoep- of frisdrankautomaat. U kent het wel, zo'n soort vitrine met allemaal keuzes die je kan maken. En dan kan je er naartoe gaan, kan je iets uitkiezen. En dan gooi je zo je muntje erin. En dan toets je een code in en dan komt het zo naar voren en valt het naar beneden. En kan je het er zo uitpakken? Nou, precies dat hadden ze dus ook met films. Dus je kon daar bij zo'n kast langs gaan en dan kon je een film huren. Dus wij gingen dan op het fietsje daar naartoe met een euro, gooiden erin en dan kwam zo'n film eruit. En daar konden we dan met elkaar gaan kijken. En wij als familie was het altijd een beetje lastig om tot een consensus te komen wat voor film we zouden gaan kijken. We waren namelijk 4 mannen en een moeder. En vooral die 2 smaken die botsten. Misschien kent u het wel van thuis. Maar een van de type films die bij ons heel goed aansloeg, dat waren van die waargebeurde verhalen over een persoon of over een team. Waar niemand eigenlijk iets van verwachtte. Waar het helemaal niet in de lijn van verwachting lag dat ze iets bijzonders zouden doen. Maar juist die persoon of dat team, dat kreeg het voor elkaar om een bijzondere prestatie te leveren. Of aan het eind, vlak voor de aftiteling, als kampioenen daar te staan. En er was vaak een motivatie nodig of een prikkel nodig om dat te bereiken. Maar dat soort verhalen die spraken ons altijd enorm aan. Daar keken we graag naar. En ik denk velen met ons, want elke week konden we wel zo een nieuwe film kiezen. Dus Hollywood, die kende het concept en die speelde er volop op in. En onze Bijbel staat ook vol met dit soort prachtige underdog stories. Verhalen over mensen waar eigenlijk niemand iets van verwacht. En vanochtend wil ik met jullie gaan kijken naar ook zo'n verhaal. Het is een verhaal wat we veel van ons zullen kennen uit de kinderkerk. Misschien ook wel van de lagere school. We gaan vanochtend kijken naar Gideon. En u kent hem wel van de schapensvachtjes. Of van de hij met zijn Gideonsbende die Israël vertegen brengt. En vanochtend willen we gaan kijken naar een verhaal wat daar vooraf speelt. En Gideon, dat was, net als velen van ons, was geen bijzonder persoon. Hij was geen zoon van een koning. Geen grote leider of reus waar mensen tegen opkeken. Nee, Gideon kwam uit de stam Manasse. Uit een eenvoudige stad, uit een simpele familie. En in die familie was hij ook nog eens een keer de jongste. Dus er was helemaal, het lag niet in de lijn van verwachtingen dat hij uiteindelijk de grote held zou zijn. Maar dat liep natuurlijk allemaal anders. En voordat we zo meteen een stuk gaan lezen uit de Bijbel, wil ik even een klein beetje achtergrond geven. Want Gideon die woonde in Israël. En Israël was een beetje een land wat ook vandaag de dag een beetje zo gaat. Perioden met vrede worden afgewisseld met periodes van onrust, van verdrukking. En Israël die had net 40 jaar van vrede gekend, waar ze in vrijheid mochten leven. En ze zaten nu in het 7e jaar van verdrukking. Israël werd geheerst door het volk van de Midianieten. En de Midianieten dat was niet een fijn volk. Ze werden beschreven als een zwerm sprinkhanen eigenlijk. De Midianieten die kwamen elk jaar langs met hun leger, met hun kamelen. En die kwamen langs om de oogst te verwoesten van de Israëlieten. Om de dieren te slachten. En wie weet wat voor andere gruwelijkheden ze daar verder troffen. Het was geen fijn volk. Elk jaar weer kwamen ze lachend langs met hun leger om weer angst te jagen bij de Israëlieten. Er was geen vrijheid, er was geen vrede. En de Israëlieten die verstopten zich in grotten. En we lezen dat die 7 jaar dat die niet alleen gepaard ging met verdrukking van de Midianieten. Nee, die 7 jaar ging ook gepaard met een volk wat zich van God had gekeerd. Ze aanbaden de goden van de omliggende volken in Canaan. En zo aanbaden ze dus ook Baal in deze periode. Maar na die 7 jaar keerden ze zich toch weer tot God met een klagende vinger van... Hey Heer, waarom doet u dit tegen ons? Waarom leven wij in deze verdrukking? En God, in al zijn genade, dat lezen we, kiest ervoor om Israël weer te gaan bevrijden. En wel op zijn manier, hij gaat het doen door Gideon. En we gaan dus zo meteen een stuk lezen uit de Bijbel. Dus mochten jullie je Bijbels mee hebben, dan kun je het alvast opzoeken. Het staat in de Richteren of Rechters 6. En voordat het verhaal wat we zo gaan lezen zich afspeelt, lezen we dat God naar Gideon toekomt. En dat doet hij op een hele bijzondere manier. Hij stuurt namelijk een engel. En die engel die heeft een hele directe, duidelijke, ondoorzichtige boodschap voor Gideon. Die engel die komt naar Gideon toe en die zegt, Gideon, toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Dus voor Gideon die kon er niet omheen. God had hem om het oog. En Gideon die zou natuurlijk Gideon niet zijn als hij niet om een bevestiging, als hij niet om een teken zou vragen, zoals we hem allemaal kennen. En ook dit keer kreeg Gideon weer een teken. En ook nu, na dat teken, koos hij ervoor om zijn leven in teken van de Heer te zetten, om hem te gaan dienen en in die roeping in zijn leven te gaan staan. En God die belooft hem ook dat hij met hem mee zou gaan en dat hij hem zou beschermen. En nadat dat gebeurd is, lezen we het volgende in Rechters 6 vanaf vers 25. Diezelfde nacht zei de Heer tegen Gideon, neem de stier van je vader, dat prachtbeest dat nu al 7 jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baal heeft opgericht en hak de Asherah-paal die ernaast staat om. Bouw voor de Heer, je God, een altaar op de hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maak met het hout van de omgehakte Asherah-paal een vuur om het stier te offeren. En Gideon die nam 10 van zijn knechten mee en deed wat de Heer hem had opgedragen. En uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen. En daarom deed hij het 's nachts. En de volgende ochtend zagen de inwoners van de stad dat het altaar van Baal was afgebroken. En dat de Asherah-paal ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat het stier wat was geofferd. En wel op een nieuw altaar. Ze vroegen zich af wie dat gedaan kon hebben. En na enig onderzoek kwamen ze erachter dat Gideon, de zoon van Joas, de schuldige was. We lezen hier de eerste opdracht die God aan Gideon geeft. En we lezen dat dit gebeurt op diezelfde nacht. Dus deze Gideon die net die ontmoeting heeft gehad met die engel, die krijgt er geen nacht de tijd voor om erover na te denken, om de indrukken op hem in te laten werken. Diezelfde nacht komt God tot Gideon en die geeft hem deze opdracht. Gideon die moet namelijk God weer in eer herstellen. Een altaar bouwen op de hoogste plaats om te laten zien dat Gideon God dient, dat Gideon God aanbidt, dat Gideon God eert. Dat is de opdracht die Gideon krijgt. En wat is het mooi om te lezen dat hij dat ook doet. Aan iedereen is het een getuigenis. Zijn familie, zijn dorpsgenoten, die wijst hij allemaal weer naar de God van Israël. Weg van Baal. En praktisch gezien was het natuurlijk niet een hele ingewikkelde opdracht. Ik bedoel, een paal omver hakken of een offer vernielen. Ook in die tijd was het een klein kunstje, toen hadden ze ook gewoon een bijl. En een stier slachten in die tijd was niet anders dan een, misschien vandaag het bakken van een stapel pannenkoeken. Het was praktisch gezien niet heel moeilijk. Maar diep van binnen was het natuurlijk een hele oncomfortabele persoonlijke opdracht die hij van God krijgt. Hij moet er namelijk voor kiezen om dat stier wat hij 7 jaar heeft beschermd van de Midianieten, dat stier wat hij heeft verzorgd, wat hij eten heeft gegeven, dat stier wat de familie misschien bewaarde voor een feest van een van zijn zussen, dat stier, juist dat stier, moet hij gaan offeren. En ook dat altaar van Baal, die Asherah-paal, die moet hij vernielen. En dat waren juist de afgoden waar zijn familie, waar hij zoveel vertrouwen had gezocht. Daar kwamen ze naartoe om Baal te aanbidden, om een zegen te vragen over hun oogsten. voor vruchtbaarheid te bidden binnen de gezinnen, voor kinderen. Dat was de plek geweest van ontmoeting, een plek geweest waar ze bij elkaar verenigd waren. En niet alleen zijn familie kwamen daar naartoe, waarschijnlijk ook de knechten die de familie had en alle dorpsgenoten. Het was een plek wat een hele belangrijke betekenis had. Die paal in de voortuin van Joas, die betekende een hoop voor die familie. En juist dat moest hij omhakken en dat moest hij gebruiken als brandhout voor het altaar van God. Het was een heel persoonlijke, oncomfortabele opdracht. Hij moet de woede van zijn vader gevoeld hebben. Het onbegrip van zijn familie, van zijn broers, zussen, zijn moeder zien aankomen. En ja, wat te weten wat zijn buren wel niet van zouden denken. Hij vreesde zelfs voor zijn leven, lezen we. Zo erg was het. Het was geen makkelijke opdracht. Maar toch lezen we dat Gideon het uitvoert, wel 's nachts, en hij neemt 10 mensen met zich mee. We lezen hier eigenlijk 2 dingen. Gideon heeft in eerste instantie gekozen om God de eerste plaats in zijn leven te geven. Om God te gaan eren, God te gaan dienen. Dat hebben we gezien, dat hebben we gelezen. En nu komt eigenlijk de volgende stap. Hij maakt kenbaar dat hij God dient en dat mag iedereen weten. En dat is ook voor van ons vandaag, is dat niet anders. God die verlangt er ook naar dat wij tegen hem zeggen, hey, kom op de troon van mijn leven zitten. En God die wil dat echt niet als een soort dictator die op zoek is naar eer of naar macht. God die wil niet dat hij zoveel mogelijk zieltjes kan winnen, zodat hij daar trots op kan zijn. Nee, God die wil graag op de troon van mijn leven zitten, op de troon van uw leven zitten, op jouw leven zitten. Vooral zodat hij ons ontzettend veel kan gaan zegenen. Maar wat betekent het nou als God op de troon van ons leven zit? Het is natuurlijk een mooie uitspraak, het is mooi om te zingen in een lied. Maar als God op de troon van ons leven zit, dan ja, hoe ziet dat er dan uit? En ik denk dat het makkelijkste te beschrijven is op basis van een soort tegenvoorbeeld. Hoe ziet het eruit als God niet op de troon van ons leven zit? Als God niet op de troon van ons leven zit, dan ja, als we dan kijken naar wie we zijn, wat onze identiteit is, dan zijn we er vaak op zoek naar andere mensen die daar ons in bevestigen. Of het nou vrienden zijn of mensen waar we mee optrekken. We hopen dat ze ons aardig vinden, dat ze ons zien. Dat we mooi gevonden worden. En dat niet alleen. We zullen zelfs dingen doen of naar plekken toe gaan waar we eigenlijk niet willen zijn. Maar juist om daar ja, een stukje van onze identiteit te zoeken. En als dat het niet is waar we onze identiteit zoeken, dan is het zo vaak met het vergelijken met andere mensen. Waar we wel niet beter in zijn of slimmer. Wat voor prestaties we leveren. Eigenlijk zo'n soort superioriteitsgevoel en we vergelijken met andere mensen. En op basis daarvan, daar halen we onze identiteit van aan. Dat bepaalt hoe wij ons naar onszelf kijken en hoe we daarover voelen. Dat is 1 ding. En ook als we kijken naar waar we op vertrouwen. Op het werk wat we hebben, misschien wel het spaargeld of het pensioen wat we hebben opgebouwd. We vertrouwen op onze gezondheid, familie, vrienden, op een overheid wat ons beschermt en voorzieningen geeft. Allemaal dingen waarop we vertrouwen. En als we kijken waar we onze rust en ontspanning zoeken, dan is dat vaak in hobby's of vakantie. En al die dingen die ik nu noem, dat zijn geen verkeerde dingen, helemaal niet. Het is goed en fijn als we vrienden hebben, als we mensen om ons heen hebben. Het is goed en fijn als we werk hebben waar we inkomsten vandaan krijgen. Dat we een overheid hebben die ons beschermt. Een overheid hebben die ons voorzieningen geeft. Maar als we dan gaan kijken, als dat onze identiteit bepaalt. Als dat de rotsen zijn waar we op ons leven proberen te bouwen. Als we daar onze rust en ontspanning zoeken. Dan zit God niet op de troon van ons leven. God verlangt er namelijk naar dat wij onze identiteit in hem kennen. Die God die de hemel en aarde in zijn hand heeft en die ons op dat stipje van de aarde ziet zitten, ons kent, ons lief heeft. Wij zijn geliefd door God. Hij kent onze naam, hij kent ons zelfs voordat wij hier waren. Dat is wat onze identiteit mag zijn. En die God die gaf ook Jezus. Jezus die kwam hier naar de aarde om aan het kruis te sterven, om onze zonden te dragen, zodat die verbinding tot God hersteld kon worden. Zodat God niet naar ons kijkt en de zonde, de grote kloof ziet die tussen ons en hem zit. Nee, als hij naar ons kijkt, dan mag hij Jezus zien. En zo mogen wij ons ook kinderen van hem noemen. Mag dat onze identiteit zijn? En op die manier kan hij dus ons ook zegenen. Dat wanneer het ja, tegen zit, wanneer we ons niet geliefd voelen of een keer niet fijn zijn, dan kan die er dus voor ons zijn. Is dat onze identiteit waar we onze liefde en waardering vinden? En ook hij wil onze rots zijn waarop we kunnen vertrouwen. Jezus die zegt dat zo mooi in Matthäus. Als ik voor de lelies in het veld zorg, als ik voor de mussen zorg, hoeveel meer zou ik dan ook niet voor jou, voor u zorgen? We mogen onze huis, we mogen ons leven op zijn rots bouwen. En ook hij wil onze rust en ontspanning, hij wil daar onze oase van zijn, waar we naartoe mogen gaan. En dat wil hij dus vooral zodat hij ons kan zegenen. En dat is ook wat God verlangde bij Israël. Hij verlangde er weer naar dat Israël weer zich naar God zou toekeren, zodat hij het volk weer kon gaan zegenen. En dan komen we bij het tweede puntje. Niet alleen was Gideon iemand die God centraal had gezet, die God diende, die ervoor koos om God op de troon van zijn leven te zetten. Nee, Gideon die zou ook gekenmerkt worden als een volgeling van God. En als we dan gaan kijken naar het verhaal wat we net lezen. Wat nou als die opdracht die Gideon krijgt om dat altaar te gaan bouwen, wat als hij er nou voor kiest om dat niet te doen? Stel nou, hij had gedacht van nou heer, ik heb u gisteren nog ontmoet, toen zei u dat ik Israël moest gaan bevrijden. Ik zie niet hoe dit samengaat met deze gekke opdracht om een stier te offeren op de hoogste plaats. En wat nou als hij zich erbij neer had gelegd en gewoon in die eerste roeping was gaan staan? Wellicht was het gelukt om met zijn leiderschapscapaciteiten een leger te gaan vormen. Mensen om zich heen te verzamelen die ten strijde zouden trekken tegen de Midianieten. Weet je, er zal een hoop bereidheid zijn geweest om te gaan vechten op zoek weer naar die vrijheid waar Israël in zou kunnen gaan wonen. Het was misschien ook wel gelukt om ten strijde te trekken en Midian te gaan verslaan. En dan was dit wat Gideon hier deed, was eigenlijk helemaal niet nodig geweest. En was er ook weer vrede geweest in Israël. En dat is mooi dat die vrede er is, maar dat is niet wat God verlangde. God wou niet alleen vrede, God wou ook herstel. En Gideon, met die eerste opdracht die Gideon kreeg, werd het dus duidelijk voor hem en zijn familie, zijn buurt. En iedereen die hem zou ontmoeten, zou die gekenmerkt worden als iemand die God diende. Gideon die kreeg namelijk een nieuwe naam en die naam was Jerubbaal. Hij die tegen Baal strijdt. Gideon die werd gekenmerkt als iemand die voor God was en die streed tegen de afgoden. En zo ging Gideon ook op pad toen hij ten strijde trekt tegen Midian. Mensen die zullen van hem geweten hebben dat hij de God van Israël dient. Dat hij hem eert. En zo zien we dat hij een leger om zich heen verzamelt en ten strijde gaat. En we zien dat God dan iets bijzonders doet, iets wonderlijks doet. God die zegt dat Gideon zijn leger bijna compleet naar huis mag sturen. Dat hij met een kleine 300 man overblijft. En met die 300 man verslaat hij de Midianieten zonder ook maar een zwaard te hoeven heffen. Het is een wonder wat daar gebeurt. Dus niet alleen is Gideon gekenmerkt door God, maar God kenmerkt zich ook door Gideon heen. God die doet iets wonderbaarlijks. En die twee dingen samen, een leider die voor God staat en een God die daardoor heen werkt, is een groot getuigenis. En uiteindelijk zien we dat na deze overwinning dat de Israëlieten zich weer naar God toekeren. Dat ze weer God op die centrale plaats laten staan, zodat God hun daarvanuit ook weer kan gaan zegenen. En daarom is het voor ons ook zo belangrijk, als we die keuze hebben gemaakt om God die centrale plaats in ons leven te geven, als we ervoor kiezen om God te dienen, God te eren, dat we ons daar ook laten door kenmerken. Dat als we naar school gaan, dat mensen van ons weten, dat we naar de kerk gaan, dat we christelijk zijn. Dat we op werk zijn, dat mensen van ons aan ons kunnen zien dat we van God houden. Dat ons leven een getuigenis mag zijn van Gods liefde voor ons. Als we doordrongen zijn door zijn liefde, dan mogen we een leven van Christus leven. En dan mag dat een getuigenis vormen voor de mensen om ons heen. En daar vandaan mogen we ook in onze roeping gaan staan, wat het ook is. Het werk wat we doen, misschien het vrijwilligerswerk waar we ons voor inzetten. En dat zijn goede dingen waar we ons voor mogen inzetten. En wat is het dan mooi als we daarin ook God vragen om daar doorheen te werken en daar ook wonderen doorheen te doen. Dan is het niet alleen dat dat wij God op een centrale plaats hebben gezet. Dan zijn wij iemand die gekenmerkt is door God. Mensen weten van ons dat wij hem lief hebben. En als wij dan ook God uitnodigen om door ons leven heen te werken, mogen wij ook een getuigenis zijn voor mensen om ons heen en mogen we daarin ook verandering zien. Kan er ook weer herstel komen in andere mensen's leven? En die drie dingen die kenmerken Gideon. Gideon die zette God op een centrale plaats in zijn leven. Gideon die werd gekenmerkt als iemand die God diende. En door zijn roeping heen kon God heen werken op wonderbaarlijke manieren en kon er zo herstel komen. En ik zei aan het begin dat wij als familie, we keken graag films. En een van die films die we keken, die is me altijd bijgebleven. Het was ook een waargebeurd verhaal en die film die heette Faith Like Potatoes. Geloof zoals aardappelen. En dat verhaal dat ging over een Schotse boer en die woonde in Zambia en die verhuisde naar Zuid-Afrika. En in dat land, Zuid-Afrika, had hij wat land gekocht en daar woonde hij in zijn caravan met zijn vrouw en zijn drie kinderen. En hij ging door een moeilijke tijd heen. Financieel zat het tegen en dat leidde tot boosheid in zijn leven, woede richting zijn familie en ook hij verloor zich in alcohol. Het verhaal van deze man, Agnes Buckham, ging achteruit. En op een dag in die misère, op een dag dat het weer niet goed ging, werd hij ook uitgenodigd om mee te komen naar een kerk. En Agnes die ging naar die methodistenkerk die in zijn buurt was. En die ochtend was het een moment dat er getuigenissen waren. Mensen uit die kerk die daar in die omgeving woonden, die vertelden over wie God voor hun was en wat God voor hun had betekend in die periode. En die verhalen die raakten Agnes. En aan het eind van de dienst was een oproep gedaan voor mensen die hun leven aan God wouden geven. En zo ging Agnes ook naar voren en die nam zijn hele gezin met hem mee. En zo zette hij God op de troon van zijn leven en van zijn gezin. En Agnes, dat was een veranderd man. Hij ging bidden, er kwam vrede in zijn familie. En mensen, hij getuigde er ook over, mensen die wisten ervoor dat hij een keuze voor de Heer had gemaakt. Hij ging naar de kerk, ging naar de bidstonden toe. En er gebeurden bijzondere dingen. En ook later in zijn leven kreeg hij ook de opdracht van God om een keer aardappelen te gaan planten. En dat was een hele gekke opdracht. Want op de plek waar hij woonde in Zuid-Afrika was het land er niet voor bestemd. Er was niet genoeg regen om die aardappelen te laten groeien. En iedereen die zou tegen hem zeggen van Agnes, doe dit niet. Dit is een verloren zaak. Maar Agnes die steekt zijn financiën die hij heeft. Die koopt daar zijn aardappelenzaden voor. En die gaat dat seizoen gaat hij er vol voor die aardappelenoogst. Alles om ze met het vertrouwen dat God hem dat gevraagd heeft en dat God met hem daarin mee zou gaan. En zo worden we meegenomen in dat verhaal, die onzekerheid die daar heerst. En jullie weten misschien wel hoe aardappelen groeien. Dan heb je zo'n plant boven de grond en al die aardappelen zitten onder de grond. Dus hij kon niet zien of de vruchten ontstonden. Maar hij vertrouwde erop dat God zijn belofte waar zou maken. En het was geen goede tijd. Tussen het planten van de aardappelen en het oogsten verloor hij zijn zoon. Er was een bosbrand wat de oogst had kunnen vernielen. Maar in alles bleef hij naar God kijken. En zo lezen we dat in die hele periode hij ook niet de keus maakt om stiekem te gaan kijken of hij inderdaad God zijn belofte waarmaakt of de aardappelen groeien. En zo na die periode van het groeien van de planten zien we helemaal aan het eind van de film dat hij begint met oogsten. En er is inderdaad een wonder gebeurd. Hij trekt die eerste plant uit de grond en hij ziet daar een hele mooie volle tros met aardappelen hangen. En zijn vreugde die vindt hij in God. Hij is er enorm blij voor. En dat wonder, dat doet niet alleen zijn hele familie wat. Nee, de hele omgeving die is geraakt met het grote wonder wat God in het leven van Agnes heeft gedaan. En die mensen die kunnen er ook niet omheen dat deze man Agnes, die een grote volgeling van God is en die dan ze dit wonder zien, die worden erdoor geraakt en die kiezen er ook veel voor om naar de kerk te gaan en God te gaan dienen. En we, ik heb daarna ook nog het verhaal van Agnes opgezocht en we mogen, je kan lezen dat hij inderdaad een hele bediening daarna krijgt waarin hij mag toespreken in Zuid-Afrika, een grote leider mag worden, christelijke leider mag worden. Maar net als Gideon was Agnes dus ook een man, iemand die zijn leven volledig aan God gaf, waar mensen aan hem konden zien dat hij God diende, dat hij van God hield. En we zien ook dat God door hem heen wonderbaarlijke dingen doet. En voor ons vandaag is het eigenlijk niks anders. Ook wij mogen naar Gideon kijken, mogen naar Agnes kijken en mogen ook in onze bediening gaan staan. En die drie aspecten komen ook bij ons terug. Wij hebben ook de uitnodiging om God op de troon van ons leven te zetten. Om onze identiteit in hem te vinden. Om ons vertrouwen op hem te bouwen en onze rust en ontspanning in hem te zoeken. En hij wil ons daardoorheen zegenen. En daar mogen we voor kiezen en dan moeten we elke dag mogen ons daar weer aan overgeven. En niet alleen dat, daar blijft het niet bij. Als we naar school gaan, als we naar ons werk zijn, als we in ons dagelijks leven zijn, dan mogen we gekenmerkt zijn als zijn volgelingen. Mensen mogen van ons weten dat we van hem houden, dat we hem dienen. En op die manier mogen mensen een beetje wijzen naar de Heer. En ze mogen ook in onze roeping gaan staan, wat het ook is. Het werk wat we hebben, de vriendengroep waar we in zitten, misschien wel het vrijwilligerswerk wat we doen. En daarin mogen we ook God uitnodigen en mogen we dat bij God neerleggen. En kunnen we wachten tot hij er misschien wat wonderlijks door gaat doen. En dat op die manier ook al die drie dingen samen ook mensen naar God toe mogen wijzen. En zou het niet mooi zijn als op die manier ons leven van betekenis kan zijn? Dat we niet alleen een leven met God hebben, waarin we ons vertrouwen kunnen zoeken en onze identiteit vinden. Maar dat we ook een zegen mogen zijn voor zoveel om ons heen. En dat mogen we ook dus bij God neerleggen. We mogen ook die kracht en die liefde van hem door ons heen, door de dingen die we doen, verwachten. En we staan aan een nieuw seizoen. De schoolvakantie is voorbij. We mogen opnieuw weer die keuze gaan maken. Ons toe te wijden aan hem. En die uitnodiging die wil ik ook aan ons allemaal geven. Ik wil zo meteen ook bidden. En wil ik ook persoonlijk ook bidden voor die uitnodiging. En ze mogen ook allemaal stilstaan. En ik denk dat we het ook vandaag een stapje verder mogen trekken. We zitten hier als kerk van God. We hebben het kruis waar we naartoe mogen kijken. Ook dit nieuwe seizoen mogen met elkaar, mogen God weer een centrale plaats gaan geven. We mogen hem eren, mogen hem aanbidden. We mogen ons vertrouwen op hem stellen, onze identiteit als kerk bij hem vinden. En ik hoop dat we ook een kerk mogen zijn die gekenmerkt is als volgelingen van hem. Dat mensen aan ons een beetje van Jezus mogen zien. En net als Gideon en Agnes mogen we ook vertrouwen dat God mooie dingen daardoorheen wil gaan doen. Dat er wonderen mogen gebeuren en dat zijn kracht zichtbaar mag worden door ons als kerk. En zo wil ik ook afsluiten met een gebed voor onszelf. Een gebed voor ons als gemeente. Ik wil ook uitnodigen om daarmee mee te bidden. En daarna gaan we God ook verder groot maken. Trouwe, lieve Vader in de hemel, Heer, zo dank u voor uw woord. Wat gevuld staat met prachtige verhalen over wie u bent. Dat u niet op zoek bent naar de beste mensen, de meest geschikte mensen, Heer. Maar dat u door ons heen wil werken. We zijn u dankbaar dat u ons ziet. We zijn u dankbaar dat u ons, dat ook de weg naar u klaarstaat. En zullen u ook uitnodigen in ons leven. Dat we ook op u mogen vertrouwen, onze identiteit in u mogen zoeken. En onze rust en ontspanning ook bij u mogen vinden. Vader, zo wil ik ook bidden, Heer, net als bij Gideon, die ook 10 mensen om zich heen verzamelde, dat wij ook mensen om ons heen mogen hebben, Heer, die ons ook daarin mogen sterken, ons mogen helpen. Heer, zo ook bidden, Heer, of u ons ook wil helpen, Heer, om ook uw liefde zichtbaar te maken. Dat we ook gekenmerkt mogen zijn, Heer, als iemand die u dient, die u volgt. Vader, en zo bidden we ook of u grote dingen wil doen. En ook voor ons als kerk wil ik ook bidden, Vader, dat u een centrale plaats in mag nemen. Dat we u mogen zoeken, dat we u mogen volgen. Vader, laat ons ook gekenmerkt zijn als een kerk die u dient. Een kerk vol van uw liefde. Vader, en ze willen ook bidden voor het komende seizoen dat u ook bijzondere dingen gaat doen. Dat mensen hier ook u mogen ontmoeten. Dus ook bidden, Heer, dat mensen ook door ons heen, door ons als kerk heen, u mogen vinden. Heer, zo dank u voor uw woord. Zo danken we voor Gideon en de grote getuigenis die hij voor ons mag zijn. Vader, zo dragen we ook alles en ons leven ook aan u op. Dat bidden we zo, in Jezus' naam. Amen.